Goedemiddag allemaal. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Welkom in deze koepelkerk, in de dienst van de Gereformeerde Kerk. Vandaag hebben we een vriendendienst en fijn dat u allemaal gekomen bent. Ook alle mensen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon of via internet, allemaal van harte welkom. Ik ben Annemiek Nijenboer en ik mag namens deze gemeente welkom heten. In deze kerk willen we graag wat leren van God. En ik denk dat u allemaal ook gekomen bent om hem misschien beter te leren kennen of iets van hem te horen. Ook gasten die nog niet zo vaak in de kerk zijn geweest, zijn misschien nieuwsgierig naar wat God voor ons betekent of voor hen kan betekenen. Ik nodig u uit om dan deze dienst mee te maken en daarin iets verder te komen. Ik heb me nu voorgesteld, u weet iets van onze gemeente, waar wij mee bezig zijn. Misschien is het goed dat u even om u heen kijkt om misschien nieuwe mensen te ontmoeten. Misschien een eerste contact met een nieuwe vriend. Misschien ziet u iemand die u nog niet kent. En, maak even kennis, zou ik zeggen. Fijn dat we elkaar zo even kunnen ontmoeten. Ik zie hier in ieder geval beneden voor mij allemaal onbekende mensen. Dus fijn dat u er ook allemaal bent. We willen graag aan anderen vertellen over God. En daarom organiseren we deze speciale vriendendiensten. Deze dienst heeft het thema idols. Nou betekent het woord idol eigenlijk afgod. Idool, afgod. Het is een beetje een spannend thema, want daar geloven wij natuurlijk niet meer in afgoden. Het is wel grappig, want ik moest daarbij denken toen ik nadacht over het thema aan mijn dochter, Femke, van 8 jaar. Ze zit in groep 4 en ze had op school een thema over Afrika. En de juffrouw had zo'n Afrikaans afgodsbeeldje meegenomen. En om gewoon te laten zien. En dan had zij voor de grap, had zij daar zo'n buiging voor gemaakt en net gedaan alsof zij daarvoor ging bidden. Tot grote schrik van een klasgenoot, want die vond het verschrikkelijk. Die zei, je mag niet buigen voor afgoden. Dus het speelt wel degelijk ook bij kinderen. Nou moet dat natuurlijk nog een beetje ontwikkelen, de gedachte daarover. Maar ook in deze dienst willen we nagedenken over afgoden. Idolen en hoe we daar in ons dagelijks leven mee om kunnen gaan. Of die er überhaupt wel zijn. Deze dienst zal dominee Jan de Haan daar iets meer over vertellen. En het is ook mee te lezen op de overkoepelend. Dat is het papier wat u misschien bij de ingang heeft gekregen. Ik weet niet of iedereen dat heeft. Maar daar kunt u de dienst verder mee op volgen. Ik wens u dit komende uur een plezierige tijd toe en veel zegen. En ik hoop dat u geniet van alles wat er gezegd en gezongen wordt.
In de serie Vriendendiensten één keer per maand, op de tweede zondagmiddag van de maand, zijn we op het ogenblik bezig met het thema helden. En binnen helden passen ook idols, idolen. En als het over idolen gaat, dan gaat het eigenlijk over onszelf, over mensen. En wij gaan zingen, ere zij aan God. En dat is gezang 107 of opwekking 320. En laten we daarvoor gaan staan. ook door uit te spreken dat onze hulp is de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het volgende lied heeft ook alles te maken met het onderwerp van vanmiddag over idols. Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld. En nu keer ik terug en stort mij in uw armen van genade. Help mij opnieuw uw weg te gaan. Dat is opwekking 624.
Thank you.
gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn om u te zoeken. En dat u het bent die ons zoekt. En dat u daarom uw evangelie wereldwijd laat brengen. En ook op dit plekje hier waar wij zijn. Misschien is het voor ons wel een beetje vreemd, omdat we niet altijd naar de kerk gaan, of heel lang niet geweest zijn, of nog nooit misschien. We willen samen u vragen of u ons wilt bereiken. Maak ons hart zoekend naar u. Want er zijn een heleboel dingen die we zoeken. We hebben daar ook over gezongen. Als we als mensen zelf onze altaar bouwen van dingen van de wereld. En daarvoor bij wijze van spreken knielen en die belangrijk vinden. Maar aan u misschien niet denken. Of als u eens een keer voorbij komt. Zoals nu misschien. We bidden u, maak ons openhartig. Dat we echt kunnen luisteren, het bij ons binnen kunnen laten komen. En erdoor getrokken worden naar u toe. Want dat is het wat u wilt, want u hebt mensen lief. Dank u wel dat we daarvoor hier bij elkaar mogen zijn. En we leggen die dank bij u neer in de naam van de Heer en Heiland van de wereld, Jezus Christus. Hoor ons om hem. Amen. Ik wil graag met u lezen uit het Bijbelboek Handelingen in het Nieuwe Testament. Dat Bijbelboek dat vertelt de verbreiding van het evangelie kort na het leven van de Zoon van God, Jezus Christus, hier op deze aarde. Het evangelie van Jezus wordt overal gebracht, onder andere in Turkije. Want daar gaat het gedeelte ook over wat we gaan lezen, Handelingen 19. Dat is een gebeuren in Efeze, in West-Turkije. En daar komt Paulus. En Paulus was een verkondiger van het evangelie. Hij was daartoe geroepen door God. We lezen Handelingen 19, vers 23 tot 26 om te beginnen. Want vers 26, dat is wel een heel kernachtige uitspraak van Paulus, juist over het onderwerp van vanmiddag. Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de weg. En zo wordt ook wel de verkondiging van het evangelie van God genoemd, de weg. Die opschudding die kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid, die Artemis-tempeltjes vervaardigde en zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschafte. Hij riep hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken waren bijeen en zei tegen hen: mannen, jullie weten dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië, Turkije, een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. Hier stoppen we even. En we gaan zingen over ditzelfde. Wat zijn goden nou eigenlijk die door mensenhanden vervaardigd zijn? Of wat voor materiaal dan ook. Of wat mensen ook maar bedacht hebben. We gaan zingen op Psalm 115, vers 2, 3 en 4. Thank you. We gaan verder lezen uit Handelingen 19 over wat daar gebeurt in Efeze. Paulus heeft dus gezegd dat goden die door mensenhanden worden gemaakt, geen goden zijn. En dan zegt hij Demetrius, die zilversmid, daardoor dreigt niet alleen ons beroep in diskrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen. En dat zij zelf, die in heel Azië en in de hele wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toehoorders in hevige woede en barsten los in geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze. De hele stad raakte in rep en roer. De menigte liep te hoop bij het theater en sleurde Gaius en Aristarchus mee, twee Macedonische reisgenoten van Paulus. Paulus wilde zich onder de menigte begeven, maar de leerlingen weerhielden hem daarvan. Bovendien stuurden enkele hoge functionarissen, die hem vriendschappelijk gezind waren, een boodschap naar hem met het dringende advies om niet naar het theater te gaan. Daar schreeuwde de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er heerste grote verwarring. En de meeste mensen wisten niet eens waarom ze bijeengekomen waren. De Joden duwden Alexander naar voren, die van sommigen uit de menigte tekst en uitleg kreeg. Met een handgebaar gaf hij te kennen dat hij een verdedigingsreden wilde houden voor het volk. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, hief de menigte de kreet aan: groot is de Artemis van Efeze. En dit geschreeuw hield wel 2 uur aan. De mensen zijn dus behoorlijk van hun stuk, doordat het evangelie via Paulus daar in Efeze terechtkomt. En daar kun je ook wel wat bij voorstellen, want hun broodwinning is in geding. Maar wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Daarover zometeen. We gaan eerst nog weer zingen. Nu uit Psalm 97, het derde vers. Psalm 97, vers 3. Straks zingen we uit de bundel Opwekking: meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. En die u is God. Dat gaan we straks zingen na de preek. Idols. Ja, wie kent het niet? Het programma. Bedoeling. Ik hoop niet dat u vanmiddag hier gekomen bent met het idee van ze gaan daar een talentenjacht organiseren in de kerk. Dat wil ik wel eens meemaken. Zo'n programma is wel op tv geweest. Hè? Inmiddels vervangen door een heleboel andere dansen als Michael Jackson. Ontzettend veel mensen kunnen dat, blijkt. Maar het zijn allemaal programma's waarin mensen proberen. De meeste lukt het niet, maar waarin mensen proberen een idool te worden. En net zoals de zangers en de bands die ze bewonderen. Popidolen vooral. Idolen hebben immers een leven waar een heleboel jonge mensen van dromen. De X-factor hebben. Popster zijn, aandacht krijgen. Aanbeden figuren. Het zit midden in onze cultuur. En ik denk wel in alle culturen. Het is ook iets van alle tijden. Kijk, mensen als moeder Teresa of Gandhi of Albert Schweitzer. Ja, dat zouden ook idolen kunnen zijn. Maar ze zijn het niet. Niet meer. De tijd gaat snel. De aandacht komt en gaat zo snel of is zo kort als je succes duurt. Het zit midden in de cultuur. Altijd en overal. Iemand die het centrum van de cultuur opzocht, was Paulus. En in zijn tijd moest je daarvoor op het Marktplein wezen. Daar komt hij dan ook met zijn boodschap. Het Marktplein, dat was de plek waar de mensen samenkwamen, waar de discussies plaatsvonden. In het hart van die cultuur komt Paulus een aparte boodschap brengen. Over idolen. Idolen, in keurig Nederlands afgoden, dat betekent niet goden. Idolen heersen namelijk over dat soort plekken waar mensen samenkomen. Omdat elke cultuur beheerst wordt door idolen. En er is altijd wel iets. Vroeger wisten ze daar alles van. Schoonheid, dat werd verbonden met de godin Afrodite. Het gezonde verstand, de reden, werd verbonden met de godin Athena. En hier komen we Artemis tegen en zij had te maken met geld. En in het denken van een mens kan alles een afgod worden. Een idool. Want wat is dat eigenlijk? Een idool, een afgod. Een afgod is alles wat je leven betekenis geeft. En waar je niet zonder kunt of denkt te kunnen. Een afgod is iets relatiefs dat absoluut wordt. Of iets goeds dat het einde wordt. En midden in die cultuur van de idols, welkom. Midden in die cultuur van de idols zegt Paulus plomp verloren dat goden die door mensenhanden zijn gemaakt geen goden zijn. Waarom eigenlijk niet? Hoezo, Paulus? Nou, ze zijn niet in staat om de orde of de welvaart of het geluk dat ze lijken te geven ook te handhaven. Je ziet wat er gebeurde in Efeze. Ook Artemis kon blijkbaar de orde die haar verering gaf niet zelf handhaven. Er ontstaat een oproer. Haar vereerders worden bang. Hun broodwinning komt op de tocht te staan. Groot is de Artemis van Efeze, roepen de mensen. Maar je voelt wel, het is de angst die het hen laat roepen. Bang als ze zijn dat hun inkomsten zullen verdwijnen. En Artemis zelf, die godin, ja, die doet er het zwijgen toe. En voordat je nou denkt van ja, zo ging dat vroeger, zo was dat, dan hadden ze allemaal van die afgodsbeeldjes en die werden aanbeden. En dat was vroeger. Wij nuchtere mensen, wij hebben geen goden die door mensenhanden zijn gemaakt. Nou, ik moet u vertellen dat er heel wat persoonlijke en culturele afgoden zijn, hoor. Een paar voorbeelden, oké. Wat denkt u van de persoonlijke afgod geld? Dat is echt een afgod. Waar je aan uitlevert. Moet ik nog meer zeggen? In een tijd van economische neergang, van banken en bonussen. Nog een persoonlijke afgod, romantiek of de liefde. Als je denkt zonder je partner niks te zijn. En daarom moet een relatie tegenwoordig ook alles zijn. Prachtig en perfect. Of het is niks. En je gaat uit elkaar. Kinderen kunnen ook je afgod zijn. Als je denkt dat je leven geslaagd is, als je kinderen gelukkig zijn. Wat denk je van je eigen verwachtingen of die van je omgeving? Je wilt eraan voldoen. Aan de verwachtingen van je ouders. Aan de verwachtingen van je collega's. Niks zo belangrijk als dat. Maar dan is het een afgod geworden. Culturele afgoden. Als je een beetje thuis bent in de geschiedenis, dan heb je wel eens gehoord over de verlichting. En toen ging het om het gezonde verstand. Dat ging boven alles. Het verstand van de mens. En als je de wereld over zou reizen, zou je van alles tegenkomen. De gemeenschap, de buurt, de adat van stammen. Niks zo belangrijk als dat. En bij ons in het Westen is het individu de afgod. Het individu. En dan praat je dus over persoonlijke vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Niks zo belangrijk als dat. Maar wat doen zulke afgoden nou om jou te redden? Ja, niks natuurlijk. De grote Artemis van Efeze kwam ook niet even orde op zaken stellen toen de economie daar een gevoelige tik kreeg. Dat moesten de aanhangers zelf maar doen. Natuurlijk. Want ze hadden het zelf bedacht, Artemis. De mensen hadden het zelf bedacht, die idolen. Ze hebben zich er vervolgens van afhankelijk gemaakt. Ze zijn er zeg maar aan verslaafd geraakt. Ja, dan sta je aan het eind toch ook zelf weer te kijken en moet je het allemaal zelf maar weer oplossen tenslotte. En het wordt gevaarlijk als zulke afgoden aangevallen worden. Want je pakt iets van mensen af wat voor hen absoluut is. Wat voor hen het einde is. Dan komen mensen daartegen in opstand. Stel je voor dat geld voor jou alles is. Bezit. Daar doe je alles voor. Ontzettend belangrijk in je leven. Je koopt, je belegt, je spaart. En dan komt er iemand die tegen jou zegt van hey, geld en bezit, dat is wel jouw idool. Hè? Dat is jouw afgod. Maar vertel eens, wat heb je er nou eigenlijk aan? Als je sterft, zal het geld jou niet helpen. Als de economie in een crisis belandt, ben je zomaar je beleggingen kwijt. Wat heb je eraan? Word eens eerlijk over jezelf. Nou, ik denk wel dat je dan gaat reageren. Of stel je voor, je wilt zelf over je leven beschikken. En je bent oud geworden, je bent ziek geworden, maar je mag niet eens zelf je leven beëindigen. Ja, daar kom je dan tegen in opstand. Vanuit het zelfbeschikkingsrecht, het belang van het individu. Mag ik zelf nog even bepalen hoe of wat? En de meeste mensen zijn nog wel tegen zulke levensbeëindiging. Maar ook alleen nog maar omdat dat de algemene opvatting is. Dat kan ook veranderen. Net zoals het succes van een idol kan veranderen. Als wij het niks meer vinden met elkaar, dan is het over en uit met zo'n idool. Dus wat zie je nou eigenlijk gebeuren rondom idolen, rondom afgoden? dat alles draait om de mensen zelf. Wij bedenken ze, wij maken ons ervan afhankelijk, wij vinden ze belangrijk, wij doen het ermee. En niemand mag eraan komen. Maar dat draait allemaal om dat van onszelf. In Efeze barst er dan een oproer los. Je kunt het je voorstellen. Maar, ja, waar zou je je druk over maken? Afgoden bestaan toch niet echt? Het zijn toch geen echte goden? Je kunt wel een beeld hebben met een mond, maar er komt geen geluid uit. Of oren, maar zo'n beeld hoort natuurlijk niks. Het zijn toch geen echte goden? Die iets kunnen doen. Dus waar maak je je druk over? Ja, de Bijbel maakt zich er wel druk over en die spreekt er op twee manieren over. Over idolen, over afgoden. Aan de ene kant zegt de Bijbel van, het is niks, stel niks voor, dat hebben we ook gezongen. Wel een mond, geen geluid, wel oren niet, wel ogen, zien niks, ze kunnen niks. Wat doe je, wat heb je eraan, wat moet je ermee? Dat is de ene kant die de Bijbel belicht. Afgoden zijn niks. Maar de andere kant die de Bijbel belicht is ook, ze zijn ontzettend gevaarlijk. Ze zijn heel machtig. En dat komt door de machten van de duisternis. De duivel en zijn demonen. Die mensen graag in hun ban houden. Gevangen houden. De duivel, zegt de Bijbel, is een leugenaar vanaf het begin. En die wil graag dat jij je op je problemen richt en je dan laten denken dat jij ze zelf ook moet kunnen oplossen. En waarom werkt hij zo? Omdat hij je heel graag bij de enige echte God vandaan wil houden. De God van de Bijbel. De enige? De echte? Hoezo? Nou, de God van de Bijbel is niet door mensenhanden gemaakt. Is niet door de gedachten van mensen ontstaan. De Bijbel vertelt dat God er altijd al was. Voordat ook maar één mens iets over hem kon bedenken. De Bijbel vertelt dat de geschiedenis niet begonnen is met mensen die iets over een God uitdachten en dat eigenlijk wel prettig vonden, maar dat de geschiedenis is begonnen met een God die mensen bedacht en maakte. De Bijbel vertelt dat dit boek, de Bijbel, dat dat geen creatie is van mensen die iets over hun God kwijt wilden en dat opgeschreven hebben, maar dat het een openbaring van God zelf is. En dat is meteen ook het aparte van het christelijke geloof. Dat begint niet aan de kant van onszelf, maar aan de kant van God. Terwijl elke afgod iets van onszelf is, wat mensen bedenken en creëren, wat dan ook net zo vergankelijk is als de mensen zelf. Net zo vergankelijk als succes, of een popster zijn, of een sportidool. Maar het gekke is, dat we dat eigenlijk niet willen weten. Als onze idolen worden aangevallen, dan wordt het gevaarlijk. Natuurlijk, want het is een aanval op de houvasten die wij zelf gecreëerd hebben. Als die van je afgepakt worden, ja, wat moet je dan? In Efeze werd dat heel concreet. Paulus riskeert echt zijn leven daar in Efeze. En ik weet iemand bij wie het nog verder ging. Jezus. Zoon van God. Daar heb je het weer. Begin niet aan onze kant. Niet wij hebben van alles daarover bedacht. God zelf. Zoon van God. En God stuurde zijn zoon op eigen initiatief naar deze aarde. Jezus, de Zoon van God, die mens werd, naar deze aarde kwam om onze mensenzaakjes overhoop te halen. Hij kwam alles wat we zelf bedacht hadden om te leven en te overleven, dat kwam hij onderuit halen. Want hij wilde niet dat we daarop zouden vertrouwen. Op ons geld, op onze goede naam, op onze liefde, op onze kinderen, wat dan ook. Om er vervolgens dan ook aan vast te zitten en het tenslotte kapot aan te gaan. Want wat red je nou? Wat je ook bedenkt. Niks, gewoon helemaal niks en niemand. Dat doet alleen deze God. Jezus ging in de aanval en het kostte hem zijn leven. Hij belandde aan een kruis. Vastgespijkerd aan een kruis. Door mensen uitgekotst. Ze moesten hem niet. Maar daarmee vernietigde Jezus tegelijk de macht van de duivel, zegt de Bijbel. De duivel die zich zo graag ook verschanst in de afgoden. Jezus vernietigt die macht. En hij doet het op twee manieren. De ene wordt in het Bijbelse verhaal verteld, waarin duidelijk wordt dat God zich inzet voor de redding van de mensen die hij lief heeft. Door Jezus aan het kruis te laten spijkeren en hem ook 3 dagen later op te wekken uit de dood. Jezus stierf onze dood, onze mensendood, ons gevangen zitten in wat niet redden kan. Geld, gezondheid, succes, je carrière. Zet je goden maar eens op een rij, waarvan je jezelf afhankelijk hebt gemaakt. Jezus maakt je daarvan los. Want, dat is de tweede manier. Dus deze, als ik ontdek dat Jezus ook aan het kruis hing voor mij. Als ik de bevrijding ga inzien van mezelf en van mijn wereldje en van de dingen waarop ik probeer te bouwen. Dan verander ik. Dan bevrijdt dat mij van mijn afgoden. De liefde die van God komt en die ik mag beantwoorden met liefde terug, dat vernietigt de afgoden in je leven. Niks zal je namelijk redden. Alleen deze God en Jezus Christus zijn Zoon. Wat moet je doen? Neem de boodschap van de Bijbel, de boodschap van Jezus mee naar je afgoden. Dan kun je jouw wereld die vol idolen zit op zijn kop zetten. En wat wonder, dan kom je goed te staan. Dan sta je pas rechtop. Ik hoop echt dat je dat wonder zult meemaken, midden in onze cultuur, vol met idolen. Midden in onze cultuur, waar wij ook leven. En waar Paulus ook ging staan. Met de christelijke boodschap. Die ook wij vanmiddag meekrijgen. Neem hem mee. Val de afgoden aan. En je zult merken dat je bevrijd wordt. Amen. Thank you. wil proberen te vertellen wat we geloven in deze kerk. Wij geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat alles wat hier op deze aarde gebeurt hem niet onberoerd laat. Hij heeft machtig veel verdriet over het feit dat mensen zichzelf in het middelpunt hebben gezet. En dat mensen door hun afgoden worden geknecht en allerminst bevrijd. Wij geloven dat God mensenlevens opengebroken heeft door zijn Zoon te sturen, Jezus Christus, die mensen los wilde kopen van zichzelf. Jezus betaalde ervoor met zijn leven. Hij heeft zo de mensen gediend dat hij er zelf aan stierf. Wij geloven dat hij ook is opgestaan uit de dood. En dat hij door de Bijbel en door christenen mensen wil ontmoeten om ze uit te nodigen God centraal te gaan zetten. Wij geloven dat de Heilige Geest samen met God de Vader en de Zoon mensen kan overtuigen en dat hij dat ook wil. Dat hij daarom vraagt dat we onszelf opgeven, dat we erkennen dat we het niet redden in onze wereld. Dat we falen juist als we proberen onszelf overeind te houden. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar zelfs eeuwig leven heeft. Laten we met elkaar zingen uit het liedboek, lied 86, de versen 4, 6 en 8. God heeft zichzelf ons toegewend. Een man verscheen op aarde en dat is Jezus, de Zoon van God. Liedboek 86, vers 4, 6 en 8. Thank you.
Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, Jezus, dat u naar de aarde kwam. Dank u wel, Jezus, dat u de weg naar de Vader weer voor ons vrijmaakte. Dat we weer bij de Vader mogen komen. Onze God en Vader, die ons gemaakt heeft en voor ons zorgt. Dank u wel, Jezus, dat u er voor ons bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u zich openbaart aan ons. Dat wij door het woord u kunnen leren kennen. Dat wij door contact met elkaar u kunnen leren kennen. Dank u wel voor alle mensen hier in de kerk die zijn gekomen om over u te leren en van u te horen. Heer, en ik kan me voorstellen dat er misschien nog wel meer vragen zijn dan voorheen. Want we leven allemaal met onze afgoden, Heer. Er zijn voor ons allemaal dingen in ons leven die ons van u vandaan houden. Wilt u ons alsjeblieft vergeven voor al die aandacht voor dingen die niet goed zijn? En wilt u ons helpen ons te richten op u? Heer, want bij u is een gelukkig leven. U bent de volmaakte liefde. U bent goed voor mensen. Het enige goede wat we kunnen wensen. Dank u wel dat u ons dat wilt openbaren. En wilt u ons en alle mensen die gekomen zijn verder helpen op de weg van liefde. De weg naar u toe. Heer, wilt u het woord doen landen in onze harten. Wilt u uw liefde doen landen in onze harten. En wilt u ons zegenen op ons verdere pad. In ons verdere leven en onze verdere relaties met mensen en met u. Dank u wel voor alles. We bidden in Jezus' naam. Amen.
We gaan met elkaar nu het Onze Vader zingen. Opwekking 436.
Amen.
Ja, en als u dan vragen heeft, wat ik me dus wel kan voorstellen, dan bent u van harte uitgenodigd om met ons hierover door te praten. Dat kan zometeen direct. We hebben hier beneden in de zaal een maaltijd waar we u graag ontmoeten. Met lekkere broodjes en taart en van alles. Dan kunt u Jan Haan spreken of u kunt mij aanspreken of ieder willekeurig ander mens die zal kunnen zeggen of hij uw vragen kan beantwoorden of niet. Maar we willen graag onze kennis en onze liefde voor God met elkaar delen. Dus probeer het maar gewoon en anders sturen ze wel weer door. Het kan ook op een andere manier. Als u denkt ik ga nu gelijk naar huis, u kunt ook via de website nog contact met ons opnemen. www.gkvarnhem.nl is het. Het staat ook op het overkoepelend die u hebt gekregen, papier wat ik net liet zien. Daar staat ook de website op. U kunt ook mailen. Wat hadden we nog meer? Ja. De volgende vriendendienst, daar kunt u ook natuurlijk naartoe komen als u denkt, nou, ik wacht een maand en dan hoor ik wel weer eens verder. De volgende vriendendienst is over een maand, dus tweede zondag van de maand. En dat is weer een hele andere soort dienst. Dan komt René Ruitenberg, misschien u wel bekend, dat is een bekende Nederlandse schaatser. En die zal zijn verhaal vertellen over wat hij met God heeft meegemaakt. U bent ervoor ook van harte uitgenodigd. Er kan er maar één op water lopen, staat er op de flyer. Voor alle anderen is het zo nu en dan winter. Nou, denkt u daar maar eens over na. Verder wil ik u gewoon bedanken voor uw komst hier. En een goede zondag verder nog toewensen. En we hebben zometeen nog een collecte. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. Dus voor zendingswerk in de Oekraïne. Dat is een eindweg. Maar onze kerk is verbonden aan een kerk in de Oekraïne. En daar gaat de opbrengst van de collecte naartoe. Dan zingen we tot slot nog wat liederen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. En ook als de dienst is afgelopen, wordt er nog wat nagezongen. Daar kunt u bij blijven. Maar u kunt ook gezellig naar beneden komen om met ons te eten. Bedankt. Ja mensen, ik ga net nog wat zeggen. Ik had zo'n mooi groot zwart boek mee namelijk. Want wat wij heel erg leuk vinden is als jullie allemaal zometeen, allemaal, of wie dat leuk vindt, hier iets inzetten over wat jullie van de dienst vonden, wat je voor vragen hebt, wat je graag nog meer zou willen. Het is ons gastenboek. Het ligt voor in de kerk in de hal. En we willen graag van u weten wat u ervan vindt. En wat u misschien anders of nog meer zou willen. Bij deze.
We gaan naar het laatste lied in deze dienst. We zijn begonnen met Ere zij aan God. Daarmee sluiten we in feite ook af. U alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. Gezang 165. Laten we daarvoor gaan staan. Zegen van God mee in uw hart, in uw leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Kunnen ze nog even gaan zitten en met de band meezingen. Ze zullen nog een aantal liederen spelen en zingen.
Oh.